Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe MS-talk. Het is momenteel april van 2023 en onlangs is er een video verschenen van MS in beeld, gemaakt door Bram Platel, die daarin zegt dat elke MS progressief is. Persoonlijk heb ik altijd gedacht dat ik relapsing remitting MS heb, dus daar schrik ik natuurlijk nogal van. Dus ik heb Gerald Hengsman gevraagd om hier eens even wat over te komen uitleggen, of dat inderdaad waar is. Is elke MS progressief? Gerald, welkom.
Ja, dank je.
Hoe zit dat?
Hoe zit het? Ja, dat is een goede vraag. Er zit wel een kern van waarheid in wat Bram in zijn video ook weergeeft. En eigenlijk gaat het terug naar hoe we op dit moment nog steeds naar MS kijken in de dagelijkse praktijk. Dus dat is toch nog wel behoorlijk ver af van hetgeen wat we inmiddels uit wetenschap weten. Want in de dagelijkse praktijk zie je nog steeds dat mensen vragen naar welk type MS heb ik nu. Heb ik nu RRMS, heb ik SPMS, heb ik PPMS? Dat zijn eigenlijk
voor de mensen die het even niet weten, SPMS is secundair progressief, PPMS is primair progressief en RR is relapsing remitting MS.
Juist, en om nog complexer te maken, heb je nog weer een fase. Die heet CIS, Clinically Isolated Syndrome Suggestive of MS. Iemand heeft één uiting gehad. En daarvoor heb je nog weer een fase. En dat heet RIS. En een radiologically isolated syndrome suggests of MS. Mensen die MRI-afwijking hebben, passend bij MS, maar nooit geen MS-klachten hebben ervaren.
Oké, duidelijk.
Een soort spectrum-idee.
Mm-hmm.
Die hele indeling, dat is een beschrijving wat je aan de buitenkant ziet. En relapsing remitting MS wordt gedefinieerd dat zijn terugvallen en die herstellen gedeeltelijk wel weer. En tussen die terugvallen door gebeurt er niet zo heel veel wat dat betreft. Bij secundair progressieve MS zie je dat de terugvallen minder gaan worden en dat mensen geleidelijk aan in het functioneren achteruit gaan. En bij primair progressieve MS hebben ze nooit die piek en dalen gehad, maar eigenlijk vanaf een bepaald moment merk je dat dingen geleidelijk aan minder worden. Dit is een beschrijving aan de buitenkant en die beschrijving, die indeling is al ongeveer 40 jaar oud.
Zo.
Die is gewoon heel lang terug. Maar wat ze nogal eens in de zorg doen, is dat we dingen van vroeger, die blijven gewoon doen en doen en doen en doen. Terwijl als je tegenwoordig gaat kijken hoe we naar het ziektebeeld kijken, lijkt het erop dat het basisproces bij MS een soort sudderende, sluimerende, ingekapste ontsteking is in je centrale zenuwstelsel, in je hersenen, in je ruggenmerg. Zie je het een beetje als een soort ondergrondse heidebrand, het is zo smeulend aanwezig, maar je merkt er nog niet zo heel veel van. En van dat proces merk je nog niet zo heel veel, omdat je centrale zenuwstelsel best een reservecapaciteit heeft. En vaak zie je pas zo rond je 40ste, 50ste dat heel geleidelijk aan er dingen veranderen. Langzaam progressieve loopstoornissen kunnen aan ontstaan. Geleidelijk aan wat cognitieve veranderingen kunnen gaan ontstaan. En van dat smeulende proces zie je op een routine MRI-scan eigenlijk helemaal niks. Pas op hele lange termijn zie je dat dingen als hersenvolume wat af gaan nemen. De hersenen wat gaan krimpen. Dat het ruggenmerg wat dunner gaat worden. Maar wat je kunt hebben is dat bovenop dat proces, die ondergrondse heidebrand, af en toe de wind eroverheen trekt, dan komt er in één keer een vlam tevoorschijn. En als die vlam voordoet op een plek in je zenuwstelsel waar je dat merkt, dan heb je een sjoep, een terugval, bijvoorbeeld in je oogzenuw, sta je bij je dokter op de stoep. En heel veel van die vlammen die merk je al niet zelf, maar dan kun je op MRI-scans wel terugzien als witte vlekken die ontstaan. En dat verklaart ook waarom, op het moment dat je voor de eerste keer bijvoorbeeld komt bij een neuroloog vanwege klachten, dat die scan al meer afwijking laat zien. Nou, als je die gedachte dus in je achterhoofd hebt, dat is het basisziekteproces niet zozeer die plotse vlammen zijn, maar vooral het smeulende, sudderende proces, dan klopt wel een beetje wat Bram zegt, van dat is eigenlijk bij iedereen aanwezig. En dat kan zich in de praktijk gaan vertalen als zijn een progressieve MS-vorm. Dat zie je ook uit nieuw onderzoek, waarbij ook blijkt dat als je gaat kijken op lange termijn van wat zorgt nu uiteindelijk voor als je naar bijvoorbeeld 20 of 30 jaar na de diagnose gaan kijken, wat bepaalt nu de handicap of beperking die mensen hebben, wordt het vooral veroorzaakt door een achteruitgang die losstaat van het terugvallen. En we dachten altijd van dat heel ver komt ook door het terugvallen, dat je daar gedeeltelijk maar van herstelt. Dat is ook wel gedeeltelijk zo. Maar als je echt gaat kijken van wat bepaalt op lange termijn de beperking die mensen ervaren, is dat vooral dat die veranderingen die tussen terugvallen door optreden plaatsvinden. Verder hebben we steeds meer aanwijzingen dat als je naar het smeulende proces kijkt, die smeulende ontsteking, dat vooral de zogenaamde B-cellen daar een hele belangrijke rol in spelen. Dat zie je ook steeds meer terugkomen in allerlei onderzoeken, dat B-celtherapieën ook veel meer gericht zijn op dat chronische proces. Waarbij het lastige momenteel is dat alles wat we doen met medicatie, doe je aan het, in feite gewoon in de blinde bloedbaan, doe je buiten het centrale zenuwstelsel. Heel veel geneesmiddelen die we gebruiken om MS te gaan beïnvloeden, komen niet in het centrale zenuwstelsel. En wat we proberen te doen is dat we dat afweersysteem aan het beïnvloeden zijn aan de buitenkant. En dan maar hopen dat de influx van het afweersysteem in het centrale zenuwstelsel daarmee geremd wordt. Dat is eigenlijk de manier van behandeling van nu. Datgene waar heel wat aan gewerkt wordt, en die medicijnen zijn ook al heel ver in onderzoek, zijn hele kleine stofjes, hele kleine moleculen, die ook in het centrale zenuwstelsel komen en die daar een effect op die hele smeule ontsteking gaan hebben. Dat zijn de zogenaamde BTK-remmers die op dit moment heel veel in onderzoek zijn. Van de eerste echte resultaten die misschien al richting registratie kunnen gaan, eind dit jaar, begin volgend jaar ongeveer verwacht worden.
Oké, dus als ik het goed begrijp, dan zorgen de huidige medicatie er niet voor dat smeulende brandje geblust wordt.
Dat is een beetje te kort door de bocht. Hè.
Okay.
Je kunt wel door dingen aan de buitenkant te gaan beïnvloeden in het immuunsysteem, heb je ook wel iets een effect op degene wat aan de binnenkant gebeurt. Nee, want uiteindelijk gewoon, noem maar iets, witte bloedcellen, ontstekingscellen, die komen eigenlijk gewoon uit je beenmerg. Je moet vanuit het beenmerg moeten die de bloedbaan in, moet vanuit de bloedbaan moeten die uiteindelijk naar het centrale zenuwstelsel. Dus je kunt onderweg kunnen wel iets aan beïnvloeden. Hè? En daardoor werkt bijvoorbeeld ook, noem iets, stamceltherapie, waarbij het beenmerg als doelorgaan ziet. Maar ook middelen als Lemtrada of middelen als Tysabri, die in de bloedbaan een effect hebben. En wat wel lijkt, is dat, voor zover we dat kunnen overzien, dat als je een beetje in de beginfase van het hele proces zit, dan is het misschien dat die hele instroom van al hetgene wat binnen in het centrale zenuwstelsel gebeurt nog relatief beperkt en kun je er meer grip op hebben. En dat verklaart waarschijnlijk ook waarom, op het moment dat je MS rustig gaat krijgen vanaf het beginmoment, dat op lange termijn met mensen beter gaat. Wel een situatie waarbij dat smeulende proces heel lang gewoon zijn gang heeft kunnen gaan, dan zie je vaak dat het veel moeilijker is om te gaan beïnvloeden. En dat, dus het is niet zo dat we op dit moment er helemaal niks mee kunnen. Maar het is wel zo dat we op dit moment kunnen nog maar beperkt iets mee. En daar loop je vooral tegenaan op het moment dat je zelf ook merkt dat je van dat proces hinder gaat krijgen.
Oké, en die 40 jaar oude aanduiding van PPSPRRMS, die klopt dus eigenlijk niet meer. Betekent dan dat bijvoorbeeld bij die PPMS dat smeulende brandje veel meer vlammen laat zien? Dat gewoon eigenlijk niet meer tussendoor dooft naar dat smeulende brandje, maar dat er continu vlammen zichtbaar zijn?
Ja, bij PPMS? Bij PPMS sluist alleen maar aan de buitenkant het smeulende proces.
Oké.
Ja, dus heb je niet die vlammen, mensen hebben ook geen terugvallen. Je ziet vaak ook geen, niet voortdurend MRI-veranderingen ontstaan. En dat vinden mensen best wel eens lastig. En dan merk je ook wel in de spreekkamer dat het ook niet goed uitgelegd wordt. Maar hoe kan het dan dat ik toch achteruit ga? Want die MRI die is stabiel. Ik heb terugvallen, maar ik ga wel van jaar naar jaar ga ik gelijk aan achteruit. En dat komt dus door dat proces.
Duidelijk. Moeten wij ons nu allemaal zorgen maken?
Nee, je hoeft je absoluut geen zorgen te gaan maken. Maar het is wel goed om een ander beeld te krijgen van die ziekte. Dat je er anders naar kijkt. Want dan snap je bijvoorbeeld ook op het moment dat dat smeulende proces het onderliggende ziekteprobleem is, dat je niet alleen moet laten leiden door hetgeen wat je aan de buitenkant ziet. Dat zijn bijvoorbeeld verhalen van mensen die, dat hoor je ook wel regelmatig, die op het moment van de diagnosestelling hebben ze bepaalde klachten. Dat trekt gelukkig wel weer weg. 2 jaar later krijgen ze misschien nog iets en dan jarenlang gebeurt er eigenlijk niks aan de buitenkant. En dan denk ik, mensen soms ook wel eens ook samen een overleg met een neuroloog van, nou, het is wel goed en ik meld me wel als er problemen zijn. En dan hoor je pas het probleem, komen ze 10 jaar later komen weer terug, omdat men toch geleidelijk aan, dan is men vaak 40, 45, langzaam moeilijker begint te lopen. En dus je moet je niet laten leiden door hetgeen wat aan de buitenkant gebeurt.
Ja, en verklaart dat ook, hè, als ik dan even naar mezelf kijk. Hè, ik heb Lemtrada gehad voor de laatste keer 2 jaar geleden ongeveer. Ik ben stabiel. Hè, de MRI-scan ziet er goed uit. voor de buitenwereld, en dan heb ik het even over mijn omgeving en de mensen die wat verder van mij afstaan, die denken, nou, Nanda, stabiel, gaat goed. Hè, dus... Maar ik heb nog steeds MS. Ik voel nog steeds. Ik heb nog steeds, ik ben nog steeds moe. Ik heb nog steeds ook regelmatig cognitieve problemen. En verklaart dat ook, is dat ook dan dat smeulende brandje wat daar toch nog steeds wel zich laat roeren? Of hoe kan ik dat uitleggen?
Dat hoeft niet. Datgene wat je hebt in jouw situatie, waarbij met medicatie het gevoel van de boel is stil, is wat rust gekomen, is geen actieve ziekte op dit moment. Dat wil niet zeggen dat de dingen die beschadigd zijn, dat die gaan herstellen.
Mm.
Dus je hebt vooral te maken met de problemen die er al zijn. Ja, er zijn natuurlijk veel systemen zijn beschadigd, veel bedradingen zijn stuk. Dus die, het is niet zo dat je dan in één keer een verbetering van functioneren gaat zien. Als een smullende proces aanwezig is, dan merk je vooral omdat je heel geleidelijk aan het functioneren toch dingen achteruit ziet gaan. En dat is soms best wel lastig, want dat merk je doordat dingen heel geleidelijk veranderen. En iets wat geleidelijk gaat, merk je eigenlijk helemaal niet. Stel dat je je eigen kind zie je niet opgroeien, tenzij je in één keer naar foto's kijkt van 2 jaar terug, denk je van, hé, dat is een groot verschil.
Ja.
Dus dat maakt ook dat, dus hetgene wat wij in de praktijk steeds meer doen, is dat je naast die MRI-scan, die natuurlijk maar een deel van het verhaal laat zien, laat alleen maar die brandjes zien, niet het onderliggende proces. En naast het bevragen of iemand terugvallen heeft, dat je ook echt eigenlijk veel meer functioneel wilt gaan meten. Maar hoe gaat het nu functioneel eigenlijk met je? Niet door te vragen van, goh, hoe is het afgelopen half jaar geweest? Nou, dan zegt hij van, ja, dat gaat wel. Maar eigenlijk geldt daar een beetje voor meten is weten. Er zijn hele goede testen voor ontwikkeld, die niet heel belastend zijn. Met een kijkbol naar domeinen als lopen, handvaardigheid en cognitie. En als je dat soort testjes die niet veel tijd kosten, als je die met enige frequentie doet, noem maar iets 1 keer per 2 weken of wat dan ook, dan zie je veel meer bepaalde lijnen ontstaan hoe je nu echt functioneel bent.
Ja, en is dat ook de reden waarom, want dat weet ik dan toevallig, jij werkt bij Upendo, daar wordt gewerkt met een app tegenwoordig, hè, MS Sherpa. Is dat ook de reden waarom jullie die dan inzetten?
Ja, klopt. Hè, met MS Sherpa is een app die je op de telefoon kunt zetten. Kun je die gewoon via de App Store downloaden, want er zit een medische licentie aangekoppeld. Is ook door de is ook erkend als een medisch hulpmiddel om monitoring te kunnen gaan doen.
Mm-hmm.
Daarmee kun je in ieder geval lopen en cognitie wordt daarmee vervolgd. En het is natuurlijk wel bijzonder. Het is 2023. Ik bedoel, Google ziet precies waar jij je bevindt. En als je de auto aanzet, dan doet hij al een suggestie welke kant je op moet gaan rijden. Omdat hij uit patronen weet waar je normaal gesproken heen gaat. En in de zorg maken van dat soort dingen eigenlijk heel weinig gebruik. Maar die app die gebruikt bijvoorbeeld voor een looptest. Het is een 2 minuten looptest. Gebruikt gewoon een GPS-tracker.
Ja. Yeah.
Als je die looptest 1 keer in 2 weken doet, dan zie je zelf die patronen ontstaan. En er is heel veel onderzoek gedaan dat dit soort testen heel veel inzicht geven in hoe het echt functioneel met iemand gaat. En die houden ook rekening met de wisseling van de dag. Dat is een ander punt wat vaak gezegd wordt. Het ene moment is anders dan het andere moment. Maar daar houden dat soort modellen rekening mee.
Ja. Ja, plus dat je dan het voordeel hebt van de grote getallen. Hè? Dus hoe meer data je hebt, hoe meer een toevallige slechte dag er tussen uitgefilterd wordt natuurlijk.
Ja, daar moet je het wel met enige frequentie doen. Maar dat is alleen maar haalbaar als het niet belastend voor je gaat zijn. Hè, dus op het moment dat het via een telefoon gaat, die dan met gewoon een signaaltje afgeeft van vandaag is de tijd voor jouw cognitietest. Die duurt 90 seconden. Dan maak je een spelletje eventjes en dan is het wel weer klaar.
Ja.
Dus uitgebreide neuropsychologische testen te gaan doen of uitgebreide loopanalyse te gaan doen iedere keer. Nee, absoluut niet.
Even teruggaand op de vraag van de titel van deze aflevering. Is alle MS progressief?
De antwoord is nee. En dat is misschien een geruststellende gedachte. Ik denk dat de titel meer moet zijn. Het basisprobleem bij MS zijn niet de subacute ontstekingen, maar het is een smeulend ontstekingsproces. Wat zich kan vertalen in een geleidelijke langzame achteruitgang. Maar het hoeft niet lang niet altijd.
Oké. Nou, dan hoop ik dat niet iedereen heel geschokt na het luisteren of bekijken van deze aflevering het gevoel eraan overhoudt. Hè? Dus eigenlijk verandert er niks. We categoriseren het anders.
Ja, we categoriseren het anders. En het lastige wat je wel hebt, dat merk je in de praktijk wel, is dat de buitenwereld, hè, en ook wij, maakt steeds gebruik van die oude indeling. Dus dat wil ook zeggen dat medicatiestudies nog steeds met die oude indeling gebeuren. Dat wil ook zeggen dat registratie van geneesmiddelen nog steeds met de oude indeling gebeuren. En dat kan soms wel tot verwarring leiden. En noem maar iets. Hè. We hebben net al even gehad over SPMS en PPMS. Secundair progressieve MS. Mensen hebben van tevoren wel terugval gemerkt. En bij PPMS hebben ze dat niet gemerkt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde proces. Ja, dus vooral bij mensen last van het smeulende proces wat er zit. Dus dat is qua ziekte onderliggend, biologisch gezien, niet heel veel verschillend. Het is eigenlijk hetzelfde. Maar toch is een middel als ocrelizumab is geregistreerd voor PPMS. Want daar zijn de studies mee gedaan, met die oude indeling. En een middel als siponimod is geregistreerd voor SPMS. Want daar is de studie mee gedaan. En dat maakt heel formeel dat je iemand met PPMS geen siponimod zou mogen geven. En iemand met een SPMS geen ocrelizumab zou mogen geven. Nu kun je daar wel in onderlinge samenspraak met iemand natuurlijk wel gaan kijken van wat nu de beste behandeling is die je krijgt. Maar weet dat het je soms tegen dat soort formele regeltjes aan zou kunnen lopen. En dat je onderling heel goed moet bespreken met elkaar. En dat mag ook wel in Nederland als dokter en patiënt. Waarom je toch op een bepaald moment iets kiest wat niet helemaal binnen dat formele regeltje past.
Oké, ik denk dat het een mooie tip is ter besluit van deze aflevering. Gerald, dank je wel voor je heldere uiteenzetting wederom. Ik wil onze kijkers en luisteraars ook weer bedanken. En binnenkort zijn we weer bij jullie terug met een nieuwe aflevering. Dank je wel.
Dank u wel.